Ina Brouwer kent u wellicht uit de politiek. Toch is zij ook de co-auteur van het nieuwe en zojuist verschenen boek van een van Nederlands bekendste filmcomponisten en pianisten. En wel Laurens van Rooyen. Hun boek Beethoven was ook een ZZP'er. Beschrijft niet alleen het levensverhaal van Laurens, maar ook diverse anekdotes waaruit dan weer enorm leuke en wijze ondernemerslessen te distilleren zijn. Want subsidie, dat heeft hij nimmer ontvangen en of gewild. En toch is ook zijn cd-verkoop echt een stukje minder dan een jaar of, nou doe eens gek, 10 terug.
Ja, Ina, welkom.
Ja, dankjewel.
Voordat ik jou ga vragen hoe je toegekomen bent om dit boek te schrijven. Mensen kennen jou toch van jouw politieke carrière.
Ja.
Heb je nog wel eens heimwee naar die tijd?
Ja.
Van Marcus Bakker en noem het maar op. Alle
ja, dat was een prachtige tijd. Toen werd er echt gediscussieerd. Ging het ergens over en nu is het heel veel effect. En dat mis ik wel. Ik heb zelf, ja, dat mis ik wel. Ik mis ook wel het idee dat je iets kan doen.
Ja, vorm boven eenheid inhoud anno 2015?
Ja, absoluut.
Ja.
Absoluut. Maar misschien komt dat ook doordat Nederland een klein landje is. Als ik luister en kijk naar het Engelse debat, bijvoorbeeld nu over de deelname in Syrië, dan zie ik een heel ander debat. En daar heb ik wel heimwee naar.
Ja,
dat is echt inhoud.
Het zal niet voor niks gebeuren dat vorm wordt verkozen boven inhoud. Want ja, het zal wel iets met scoren te maken hebben.
Ja, maar daar zit weer achter dat, kijk, in mijn tijd, zeg maar, dus dat is al heel lang geleden, 20 jaar geleden. Toen waren er 100.000 mensen lid van een politieke partij. Het zijn er nu, geloof ik, 10.000. Dus je moet je voorstellen wie er mee praten. Dat zijn er nog maar heel weinig. Dus het ligt ook aan ons, hè?
Ja, maar dat zullen bij de publieke omroep waarschijnlijk hetzelfde soort tendens
gaan zien. Precies.
Ja. Ja, want jij zei net in het voorgesprek tegen mij, ik vind eigenlijk die muziek ook wel heel erg leuk.
Ja.
Nou, dat kan ik alleen maar beamen, want ik ben zelf natuurlijk ook heel druk met muziek bezig.
Ja.
Je zei, want wat mij daarin aantrekt is het internationale. En dan denk ik weer aan de internationale, maar dat moet ik niet doen, geloof ik. Hè?
Nou ja, dat weet ik niet. Dat mag van mij, hoor. Vroeger werden mensen natuurlijk ook heel enthousiast bij internationale liederen. Alleen de een was voor en de ander was tegen.
Ja.
Maar in deze tijd valt me zo op, bijvoorbeeld Bono in Parijs, Adele, dat soort grote sterren, die hebben tegenwoordig ook gewoon een statement. Die zeggen ook van dit kan niet in de wereld en wij treden op. Dus een stukje politiek hebben ze meegenomen in de muziek.
Oh, wat was het statement van Adele dan?
Nou, Adele die heeft bijvoorbeeld op Spotify, die heeft haar muziek niet op Spotify gedaan, omdat ze vindt dat ze artiesten te weinig betaald krijgen. En in een tijd dat de cd-verkoop achteruit gaat, een artiest, hoe moet je als grote artiest nu in deze tijd leven? Dat is moeilijk hoor, dat valt niet mee. Daar gaat dit boek ook over.
Een boek schrijven misschien?
Ja, maar goed, dat verhaal.
Via uw bochtconstructie kom ik eruit hoor.
Ja, precies.
Nou, dat boek nogmaals, hoe ben je met Laurens van Rooyen in contact gekomen?
Doordat ik zelf, dat is een heel lang verhaal, dat is te lang voor jullie. Ja. Maar ik speel zelf piano en 20 jaar geleden was ik echt na de politiek toe aan nieuwe inspiratie. En toen heb ik hem via een omweg gevraagd of hij mij les wilde geven. Want ik zou als oud-politica optreden in het Prinsengrachtconcert.
Ik heb Michael Jackson heb ik een keer om zangles gevraagd. Heeft hij toen niet
gereageerd? Nee, ongeveer hetzelfde. Ja. Dus Laurens zei nee.
Okay.
Maar we raakten wel in gesprek. En toen kwam ik, met hem in aanraking en hoorde ik hoe een artiest zoals hij, die op het toppunt van zijn roem stond, veel cd's enzovoort, langzamerhand alles afbrokkelde. Dus die platenmaatschappijen die niks meer wilden. Het werd allemaal heel moeilijk om op dat niveau muziek te blijven maken. Hij had wel ideeën, maar hoe zou je dat aanpakken? Nou, daar heb ik lange tijd in meegedacht.
Okay, en is dat een
dat is de aanleiding geweest. Yeah. Hij vertelde allerlei ideeën, allerlei verhalen over de muziek. Hoe hij als jongetje in Utrecht bijvoorbeeld met de straatmuzikant meeging. Hoe hij met Herman van Veen optrad. Hoe hij zijn solo carrière vorm gaf. En ik zei, dat moet je een boek van schrijven. Daar moet je een boek over schrijven.
En toen was het meteen enthousiast. Ja, dat gaan we doen.
Nee.
Oh.
Nee, want hij is een echte muzikus. Maar ik heb hem wel, behoorlijk aangezet om dat boek te schrijven.
Nou, uiteindelijk is het je gelukt, want het boek ligt inmiddels in de winkel.
Ja.
Het beschrijft in eerste instantie.
En we gaan het waarschijnlijk ook nog in het Engels vertalen.
Oh, leuk.
Ja.
En heb je daar al iemand voor?
Om te vertalen?
Ja.
Wou je het zelf vertalen?
Nou, nee, mijn Engels is, wil je please do the door open for me, thank you very plenty. Dus nee, dat zou ik mij niet...
Nee,
dat
nee
zou
maar niet... Het boek beschrijft eigenlijk gewoon de muzikus... Nou, laat ik het anders zeggen. Kijk, in de politiek heb ik gezien hoe politieke partijen in de historie gewoon hele verschillende posities innemen. Ik heb bij de muzikus gezien hoe ze vroeger door de kerk en de adel opdrachten kregen. En toen de platenmaatschappij. En nu eigenlijk, ja, een beetje aan het internet zijn overgeleverd, laat ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. En dat vind ik een parallel die ik interessant vind. Nou, Laurens heeft daar als muzikus en als ondernemer hele duidelijke ideeën over. Want zijn muziek wordt via internet in Japan en Zuid-Korea en India en Zuid-Amerika gedraaid zonder dat hij het weet.
Ja.
Nou, dat is toch interessant.
En na die introductie, dan begint hij met een aantal van dat soort wijze... leuke anekdotes waarin hele leuke ondernemerslessen zijn te distilleren. Ja. Heb je een van de voorbeelden die jou daarin het meest aanspreekt?
Die mij het meest aanspreekt.
Ik kan ook naar je favoriete kleur vragen, maar dat is een stomme vraag.
Nou, wat ik heel interessant vond natuurlijk vanuit mijn linkse achtergrond, zeg ik het meteen bij, is zijn stelling: subsidie maakt lui.
Ja.
En dood creativiteit.
Maar dat is wel heel stoer hoe hij dat uitwerkt.
Hij zegt, hij heeft ook nooit subsidie gehad, maar hij zegt ook als componist, als artiest moet je op scherp gaan. En als je niet op scherp bent, altijd afhankelijk van subsidie, dan verdwijnt de scherpte en de creativiteit. En dat vond ik wel heel interessant. En hij heeft als voorbeeld in het boek gegeven een discussie tussen Rijnbert de Leeuw, Schönberg Ensemble, die heeft jaren subsidie gehad, en Plasterk, die heeft het toen afgeschaft. En Laurens begreep maar niet dat Rijnbert de Leeuw niet zei: nou, ik heb nu 30 jaar subsidie gehad, weet je wat? Ik ga een afscheidsconcert geven met dank aan de belastingbetaler.
Ja.
Dat begreep hij niet. Al dat geklaag,
ja,
dat begreep hij. Hij zei, muziek kan niet alleen afhankelijk zijn van subsidie. Dat vond ik een hele bijzondere.
Ja, want ik zou dat als econoom zou ik dat dan weer vertalen als de markt heeft altijd gelijk.
Nee, hij zegt gewoon, als muzikus moet je ook ook ondernemer zijn.
Ja.
En je moet dus heel goed kijken waar jouw kansen liggen.
Voldoen in een behoefte.
Ja.
Ja.
En als je die niet vindt, ja, dan moet je misschien iets aan je muziek doen.
Ja. Ja, dat zou zomaar eens kunnen zijn dat er dan een reden voor is dat iemand niet luistert.
Dat zou kunnen.
Ja.
En er zijn natuurlijk, kijk, in de tijd dat er veel subsidie werd gegeven, dat is ook begonnen voor een deel met atonale muziek. Dus gewoon experimenteren. Op zich best goed. Maar ja, op den duur ga je natuurlijk afvragen, ja, wie ondersteunen we nou eigenlijk? En dat is wat Laurens doet. En hij grijpt dan terug in zijn anekdotes op een aantal oude componisten. Hij zegt dan, jongens, laten we nog even kijken naar Beethoven. Laten we nog even kijken naar Liszt en Chopin. Want wat deden die jongens? Die kregen ook niet zoveel geld. Dus die maakten gewoon bijvoorbeeld een symfonie in kleine bezetting. En als er weinig geld was, nou, dan deed je het in kleine bezetting. Als er veel geld was, deed je het wat groter.
Ja.
Dus dat bedoelt hij met creativiteit. Je kunt en de vorm ook
die creativiteit kan je natuurlijk ook kwijt in andere ondernemingsvormen, modellen. He, dus die concerten die hebben, Chateau Saint-Garlach.
Ja.
Al dat soort.
Nou ja, dat was de
methoden
kijk,
denken.
Ja, wat Laurens van Rooij heeft meegemaakt, trouwens, je ziet het met veel meer instrumentalisten. Dat is als je niet op tv komt, of weinig, ja, dan word je ook weinig gevraagd.
Ja.
En dan moet je dus wel andere vormen vinden. En wij hebben daar heb ik hem ook bij ondersteund. Vond ik ook leuk. Gewoon terug naar een beetje het oude. Toen was de adel de opdrachtgever. Weet je wat? We gaan naar buiten plaatsen. We gaan naar Chateau Saint-Gerlach. Ja. We gaan naar Lauswold. We gaan daar lezingen, concertlezingen geven. Die geeft hij ook over het boek.
Ja,
bijvoorbeeld.
Leuk. Ja. Ina, nogmaals super bedankt dat je de enorme reis van Bussum naar Huizen wilde maken.
Viel mee.
Ja, waar is het, waar kunnen we het boek vinden? Waar kunnen het,
Nou, dat boek kan je sowieso digitaal, maar je kan ook naar je boekhandel lopen en vragen.
Oh,
of
traditioneel?
Het, ja, dat kan ook. Maar je kan het ook gewoon digitaal. Leporello is de uitgever. Ja. Dus,
Laurens van
Rooij. Beethoven was ook een ZZP'er, ja.